Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over missionair of humanitair. En hoe hou je die balans goed? Vandaag hebben we echt een hele bijzondere podcast. We hebben hier een geweldige gast, een expert in het soepel balanceren tussen zendingswerk en humanitaire inspanningen. Hij komt rechtstreeks uit Schwerin, Duitsland, en heeft zijn leven gewijd aan een bijzondere missie met een uniek perspectief op hoe je gefocust blijft op zendingsactiviteiten terwijl je actief meedoet aan cruciale humanitaire projecten. Met al die ervaringen en inzichten hopen we dat hij ons wat, kan bijbrengen over de uitdagingen die hij tegenkomt, de principes die hij toepast. En waarom het toch wel belangrijk is om je zendingswerk de juiste prioriteit te geven, te midden van, best wel hun impactvolle humanitaire inzet. Nou, een warm welkom voor Christiaan Kooijman. Superleuk dat je er bent om je expertise met ons te delen over dit belangrijke onderwerp. Welkom Christiaan.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Christiaan, voor de mensen thuis, wie ben jij? Vertel.
Ja, wie ben ik? Een kind van God, hè? Geboren in Den Haag, maar opgegroeid in Deventer. Heb theologie gestudeerd in Apeldoorn, mijn bachelor. En toen heb ik gemerkt, toen ik een soort van mission trip gemaakt heb, de wereld buiten Nederland is niet gereformeerd. En toen heb ik besloten, want ik had een heel sterk verlangen om in de zending te gaan, om dan mijn master in België te doen in Leuven. Dat was een internationale master. Daar heb ik dan een hele mooie vrouw uit Wit-Rusland leren kennen. We zijn getrouwd. En we zijn toen naar Oost-Duitsland gegaan, Noord-Oost-Duitsland, met ECM, European Christian Mission, om daar gemeente te stichten.
Dat is nogal een stap, kerel, naar voormalig Oost-Duitsland, nog steeds Oost-Duitsland natuurlijk. Maar cultuurtechnisch is dat toch nog wel steeds een ander deel van Duitsland dan het Westen, volgens mij, of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, als kind heb ik altijd gedacht, ik moet als zendeling naar Afrika toe, dus wat dat betreft was er een kleine stap naar Duitsland te gaan. Ik denk de grootste uitdaging was misschien wel niet eens de cultuur, die ook spannend was, maar die ergens wel ook bij zo'n Hollandse cultuur paste, vond ik. Maar het atheïsme, wat heel sterk is hier, en dat er derde generatie zal zijn van mensen die helemaal niks weten van de Bijbel, of van God, of het woord ook niet weten, en niet eens weten wat je bij God moet voorstellen, dat is een hele grote uitdaging. En het leven in een achterstandswijk, vanuit zo'n middenklasse achtergrond die ik heb, was ook een hele grote uitdaging. Is het nog altijd.
Ja, het is wel herkenbaar, maar wat we aan deze kant ook wel tegenkomen. Alleen hebben ze dan hier het atheïsme vervangen door het katholicisme. Dus aan deze kant hebben ze wel een soort van beeld bij wie God is. Maar dan moet je vooral niet verder gaan vragen, want dan lopen ze weer volledig klem. Dan heb je best wel wat. Dan heb je best wel wat te doen in zo'n wijk, kerel. Wauw. Hey, ik zat eens even te kijken. Gewoon voor de mensen thuis, wat jullie er onder andere doen. Houtwerkplaats, naaimachines rammelen vrolijk de hele dag. Soms live muziek, koffie, thee. Er worden maaltijden verzorgd met een goede keuken. Eerlijk is eerlijk, als jullie een keer in Schwerin zijn, ik zou er zeker een keertje heen gaan. Activiteiten voor de buurt de hele week door. De jeugd heeft druk een soort, toch wel een eigen plek, denk ik. En nog veel meer. Het viel mij op dat het echt uit zijn voegen barst van de activiteiten daar. Ook gewoon op een goed, echt wel een hoog niveau. En wat wel mooi is om te zien, of je nou wilt of niet, er is steeds de mogelijkheid om over God en de wereld te praten. En die verbinding met God, daar is niet aan te ontkomen. En dat is positief opvallend bij dit initiatief. Muzieksessies rondom Bijbelse thema's, Bijbelstudies jong en oud, bijeenkomsten met best wel spannende thema's. In combinatie met hoe ga je daar dan mee om samen met God. Die worden absoluut niet geschuwd, in tegendeel. En echt iedereen is er welkom. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je hebt gedaan, waar je ook naartoe gaat, iedereen. Je kunt altijd meedoen. En je kunt altijd je geloof daar ontdekken, denk ik. Maar dat moet niet. Hoe navigeren jullie tussen die balans tussen traditioneel zendingswerk en jullie en jullie humanitaire inspanningen? Hoe balanceren jullie daartussen?
Ik vind het in ieder geval belangrijk ook nog even te zeggen, we zijn nu 14 jaar in Schwerin, dat we de eerste 7 jaar niet zo'n gebouw hadden of zo, maar gewoon in de wijk geleefd hebben met de mensen. En er zijn nog anderen ook bijgekomen, ook uitgezonden, families uit Duitsland en andere landen ook, die bereid waren gewoon hun leven te delen in de wijk en met de mensen onderweg te zijn. Met de visie, met de droom dat daar een gemeente zou ontstaan. Daar hebben we altijd aan vastgehouden. Dat was vanaf het begin duidelijk. We willen geen sociaal project waar mensen bediend worden, maar we willen een gemeente die zelfstandig wordt, waar mensen uit de wijk zelf christen zijn en zelf leiding geven en zelf evangeliseren. En zoals je dat ook in Afrika zou doen, zending. Maar dat de eerste 7 jaren eer eigenlijk zonder gebouw waren, vooral op straat hebben we feest gevierd en dingen gedaan met de buren. En daar is de basis ontstaan. Dat we met de mensen samen ook, sommigen die ook interesse hadden aan het geloof, anderen die er niks over wilden weten, maar die toch mee wilden doen, een soort van kerngemeenschap al hebben opgebouwd, waarmee we dan samen een gebouw gingen renoveren. En voor ons het was voor iedereen heel duidelijk dat wij ergens christen zijn. Alleen niemand begreep wat het was, maar het was oké. Sommigen dachten dat we in aliens geloofden of zoiets. En dat onze motivatie ergens ook was. En dat ze zich helemaal niet hoefden aan te passen. En ik denk dat dat ergens ook wel de sleutel was tot de gemeenschap die we nu hebben. Dat iedereen gewoon zo mag komen als hij is. En je mag ook als atheïst of als socialist mag je naar de Bijbelstudie gaan en meepraten. En je hoeft je niet aan te passen. Het is in jouw taal, het is op jouw manier. En je kunt gelijk wat roepen als je wil. Dan krijg je ook gelijk een commentaar terug. En zo ontstaat er een soort van atmosfeer, een omgeving, waar het op een gegeven moment dan toen normaal geworden is om over dat thema vragen te stellen. Want dat is wel iets bijzonders, vind ik, van de afgelopen jaren. Dat hebben we in het begin helemaal niet gezien. Het was eigenlijk onmogelijk om over God te praten. Maar het was wel heel duidelijk onze intentie. En dat lag heel sterk op ons hart. Dat was de reden waarom we er waren. Ik denk dat voor ons, dus een scheiding tussen sociaal of humanitair werk en de zending of gemeentestichting nooit zo relevant was. Het was gewoon duidelijk, we leefden in een grote wijk met heel veel verschillende uitdagingen, maar ook ontzettend veel potentiaal in de mensen. De meesten zijn werkloos bij ons. We hebben dat potentiaal gezien en die mogelijkheden die God ook in de mensen gelegd heeft. En samen wilden we gemeenschap opbouwen en midden in die gemeenschap wilden we wat over Jezus vertellen. En dat ziet er dan soms heel erg sociaal uit. Soms ziet het er heel christelijk uit. Niet vroom, geloof ik, maar een soort van christelijk uit. En wat er ontstaat uit deze beweging ook, is geen typische gemeente. Het is geen standaard gemeente. We werken samen met de Vrije Verkeerselijke Gemeinde, een evangelische gemeente in Duitsland. Nou, die zien er meestal heel anders uit. Niet zoals bij ons in de wijk. Maar het is wat wij incarnatorisch noemen. We hebben geprobeerd gewoon mens te worden, met de mensen samen ons leven te delen. En te zien hoe zou de gemeente van God hier kunnen uitzien. En natuurlijk zorgt die gemeente ervoor dat mensen te eten hebben. Dat er kleding is als je geen kleding hebt. Dat je ergens een onderdak kunt vinden als je dakloos bent. En dat iedereen elkaar helpt. Maar niet wij zijn het die helpen. De zendelingen die de arme mensen in die wijk gaan helpen. Maar we helpen elkaar. Het is een gemeenschap van mensen die elkaar helpt.
Had je dat van tevoren al zo bedacht dat je, want zo te horen heb je vanaf dag 1, zijn jullie heel, heel duidelijk geweest in dit zijn wij en dit gaan we doen. Had je dat van tevoren bedacht of heeft zich dat zo ontwikkeld?
Maar het heeft zich wel ontwikkeld. Het was voor ons, in het begin was eigenlijk het doel, we zouden alleen de taal en de cultuur leren en dan ergens anders naartoe gaan. Maar we hebben na een paar weken eigenlijk al gezien, hier zijn zoveel uitdagingen. En alle christenen zitten niet in deze wijk, maar ergens anders, in de binnenstad of zo. En alle gemeentes. Hier moet een gemeente ontstaan. Maar hoe dat precies eruit zal zien, en er was ook niemand op straten van de buren die dat begreep natuurlijk. Dus daar hoeft ook niet veel over te zeggen. Maar het was wel heel duidelijk voor hen dat wij een beetje gek waren. Zo iets aan iets geloofden of zo. Maar de buurvrouw zei altijd, oh, daar komt de priester weer. Maar wat dat precies was, wisten ze ook niet. Dus we proberen het wel uit te leggen, maar de meeste mensen begrepen het niet, hadden ook geen groot interesse in. Maar het was wel voor ons duidelijk, het is onze visie. En dat geloof ik ook wel, de visie die God ons gegeven heeft. En ook wel misschien het gevoel, het evangelie is, is holistisch, heeft betrekking op het hele leven. En als we ergens goed nieuws voor deze wijk hebben, dan is het toch dat hier een gemeente ontstaat die langer dan leeft dan wij er zijn. Die langer leeft dan een normaal sociaal project, wat op een gegeven moment ook weer stopt. En die voet vat in zo'n buurt. En vanuit die gemeente de buurt gaat veranderen.
En hoe hou je dat? Ja, hoe hou je dat in stand? Hoe voorkom je dat het? Of wat, hoe borg je dat? Snap je een beetje wat ik bedoel of niet?
Ik denk het is natuurlijk een beetje makkelijk om te zeggen, maar het is heel belangrijk om authentisch te zijn. Zeker in de Oost-Duitse cultuur kun je sowieso niet een geheime agenda hebben. Want als mensen dat ontdekken, dan is gelijk de relatie voorbij. Je moet wel gewoon duidelijk zijn. En eerlijk zijn. En dat ook leven. En zelf voorleven. Maar je moet ook niemand dwingen. En we hebben vrij veel mensen in de afgelopen jaren gehad die tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen. En bij heel veel van hen was steeds weer de uitspraak: jullie hebben me nooit gedwongen. Ik mocht gewoon komen. Ik mocht meedoen. Ik mocht medewerker zijn. Ik mocht zelfs meeleiden. Ik was er helemaal bij. En niemand zei tegen mij, je moet nu gaan geloven of zo. En daarom ben ik tot geloof gekomen. Dus het vrije in de gemeenschap, het geloof ontdekken, is super belangrijk. En daarvoor moeten wij gewoon christen zijn in de gemeenschap. We hoeven niet... Natuurlijk vertellen we ook wel bijbelverhalen op bepaalde momenten. Of we leggen eens wat uit. Of juist in de conflicten, er zijn heel veel conflicten in onze wijk, proberen we dat ook met Jezus te verbinden. Zeggen nou, dat is misschien nog een andere oplossing dan de standaardstrategie die we hier hebben in de wijk. Een oplossing die ik van Jezus heb geleerd. Zullen we dat eens uitproberen? Maar dat is niet eens het belangrijkste volgens mij. Het is gewoon dat we met de mensen leven, ons leven delen ook. En dat als christenen doen. En erop vertrouwen dat Jezus daardoor ook werkt. En mensen ook in beweging brengt.
Mooi hoor. Het doet me een beetje denken aan... Ik zit hem ondertussen even op te zoeken. Ja, hier heb ik hem. Jacobus 2, 14, 17. Broeders, zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft als het niet te zien is aan wat je doet? Kan zulk geloof je redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren en geen eten heeft. Als je dan zegt, nou het beste hoor. Kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed. Dan heeft het helemaal geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt. Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. En die hoor ik wel iedere keer bij jou, nou ja, niet tussen de regels, maar die staat echt op de regels, zeg maar, in jullie geval. Jullie laten het echt zien. Dus je zegt het niet alleen, maar je laat het ook zien.
Je zou alleen in Jacobus tekst ook nog zo kunnen uitleggen dat je toch een of ander sociaal project moet gaan doen om eten te geven en kleren te geven. Dat hebben wij niet gedaan. Het was ons heel belangrijk dat we net als Jezus buurman worden en buurvrouw. Dat we met de mensen leven, of zoals dat staat in Johannes 1, dat die mens werd en onder de mensen leefde. En daarvoor gewoon tijd te nemen ook, echt de wereld van de mensen te ontdekken, te begrijpen hoe ze denken, welke muziek ze luisteren. En die muziek gaan wij dan ook luisteren. Welke grapjes ze leuk vinden, heel vaak over seks in onze buurt. En dan moeten wij ook leren hoe je als christen over seks goede grapjes kan maken. Dat is belangrijk, want we willen toch deel van hun leven worden. En zo steeds dichterbij komen en ontdekken hoe is het leven hier? Wat zijn jullie vragen? Wat zijn jullie sterke kanten? En door dat leven te delen, misschien is dat niet eens zo heel veel wat we doen. Het is meer de leerhouding waarmee we ook komen. Ontstaat vertrouwen, ontstaan relaties. En kunnen we ook wat delen over wat wij ontdekt hebben. En daarbij heb ik wel zelf voor mezelf ook gemerkt. De Bijbel is heel radicaal eigenlijk over rijkdom en armoede. Vooral het Nieuwe Testament en vooral Jezus. En dat heb ik nooit eigenlijk zo bewust gelezen. Ik heb het wel heel geestelijk uitgelegd altijd en dan snel doorgelezen. En in onze wijk heb ik opeens gemerkt dat ik niet gewoon middenklasse ben, maar gewoon rijk in vergelijking met de mensen die hier zijn. En dat ik heel veel dingen, heel veel radicale dingen in de Bijbel ook nooit zo letterlijk genomen heb. En dat moest ik eerst ontdekken, dus het was ook voor mezelf een heel lang leerproces. Om te ontdekken, als Jezus echt zegt dat de armen gelukkig zijn, en als hij alles omdraait en de laatste de eerste worden, wat betekent dat dan voor onze wijk? Wat is dan het goede nieuws voor onze wijk? Wat is het goede nieuws ook voor de gemeente die er ontstaat? Welke opdracht hebben zij misschien binnen een gemeenteverband die heel academisch en heel rijk zijn. Wat gaat er nu gebeuren? Zijn zij de lage gemeente die altijd ondersteuning nodig heeft? Of zijn ze in Jezus' ogen misschien wel de belangrijkste gemeente die daar is? En dat alles opnieuw te ontdekken en dat ook te proberen om te zetten en te leven, is denk ik gewoon een van de kerngedachtes geworden, kernwaardes geworden ook van de gemeentestructuur die we hier hebben. En daar zit gewoon het sociale automatisch erin. Want het evangelie is heel sociaal.
Ja, klinkt ook wel dat die weg die jullie bewandeld hebben, dat het ook voor jullie eigen geloofsleven een ontzettende verrijking moet zijn.
Ja, het is het beste wat ons is overkomen tot nu toe.
Ja. Ja. Ja, dus, laten we eerlijk zijn, zo zou het ook moeten zijn. Maar het is mooi om dat ook gewoon uit eerste hand te horen. Ik word er wel warm van. Hey, uitdagingen. Heb je wel eens uitdagingen gehad in het handhaven van die balans? En zo ja, nou ja, hoe heeft ze dan overwonnen natuurlijk? Dat wordt dan het vervolg.
Ik denk twee uitdagingen, van twee kanten zijn er aanvechtingen. Als je zo in de wijk leeft, als je heel geïncarneerd, gecontextualiseerd gemeente bouwt, die echt past bij de omgeving, bij de mensen, dan ontstaan er gemeentes die er heel anders uitzien. Die niet in een hokje passen. Wij hebben bijvoorbeeld op zondag doen we niks, want dat is de uitslaapdag. En we doen ook niet standaard erediensten, want we hebben de elementen die daarin zitten gewoon verdeeld over de week, zodat het past bij het dagelijks leven ook. En af en toe doen we eens wat speciaals, een event of wat groots. Maar van buiten gezien hebben we vaak gemerkt dat andere christenen dat niet zo goed konden begrijpen. Wat is dat precies wat jullie doen? En dan snel zeiden, ja, dat is een mooi christelijk sociaal project. Maar het eigenlijk waar het ons om gaat en wat hier gebeurt, niet echt hebben begrepen. Dat hier al een gemeente is, die is al ontstaan. Dat die mensen tot geloof zijn gekomen en dat voor hen is dat hun gemeente. Het is niet het idee, die doen nu mee daar in die wijk en nu moeten ze nog ergens op zondag naar de kerk gaan en dan is het helemaal goed. Maar ze zijn al daar, de kerk is daar, die kerk ziet er alleen heel anders uit. En van buiten kregen we wel heel vaak dan de stempel, jullie zijn een sociaal project. En dat is best lastig. Ook binnen het gemeenteverband moeten we daar steeds nog ook voor vechten. En zeggen, nee, we zijn een gemeente. We willen ook als gemeente behandeld worden. En aan de andere kant, van de kant van de stad en van de mensen die in het wijk verder nog werken, de acteuren daar, de stad en manager, hoe die allemaal heten bij ons. Daar merk je dat ze wel graag zouden willen dat wij een sociaal project zijn. Want ze vinden het ook goed wat wij doen. Ze zijn erdoor geïnspireerd, maar ze kunnen met dat christelijke niks beginnen. Zoals een oudere vrouw die een hele belangrijke positie heeft in onze wijk een keer zei, ik wil wel graag dat jullie bij ons feest komen en doe maar wat je altijd doet daar buiten. Dat is namelijk heel goed, maar laat het christelijke maar weg. Zo.
Oh ja.
En een beetje de uitdaging. En dan, dat begint meestal, de eerste stap is dat de stad naar je toe komt en zegt, wil je niet subsidie hebben voor dit? Want het is toch heel goed wat jullie doen. En daar zijn we altijd heel voorzichtig geweest om geld aan te nemen van de stad. Want heel vaak was daarmee wel verbonden het idee dat we dan ook gewoon als sociaal project moeten gaan werken. Want aan de normale kerk geef je geen subsidie.
Ja, herkenbaar.
En dan dat gaat niet bij. Niet als je één keer subsidie aanneemt, maar dat is dan zo'n proces. Waar we gemerkt hebben, dat is misschien niet helemaal de goede richting. En dan verliezen we eigenlijk dat wat ons anders maakt dan alle andere initiatieven die in onze wijk zijn. En onze identiteit.
Ja, herkenbaar. Wat we wel eens zeggen is, je moet aan de ene kant is het mooi als je ergens subsidie voor kunt krijgen. Aan de andere kant moet je oppassen dat je niet je eigen identiteit verkoopt voor die subsidie.
Ja, nou heel concreet voorbeeld. Bijvoorbeeld Heiligabend, zeg maar de avond voor kerst, is heel belangrijk in Duitsland. Heel veel mensen zijn eenzaam, het is eigenlijk een heel raar feest. Het is helemaal geen goed nieuws, kerstfeest. Maar het is meer stress en eenzaamheid. En we hebben gezegd, nou, als Patchwork Center willen we gewoon alle mensen die dat willen, kunnen naar het Patchwork Center komen. En dan gaan wij samen eten. Met elkaar. Eenzaam in onze wijk. Nou, zoveel sociale problemen in onze wijk. Daar wil de stad wel geld voor geven. Een subsidie geven. Maar dat zou toch raar zijn als we een kernfeest van de kerk, het kerstfeest, als we daarvoor geld van een atheïstische stad gaan vragen. En zelfs als ze het aanbieden, was dat voor mij zo'n grens dat ik gedacht heb, nee, als dit ons feest is, als dat onze gastvrijheid is als kerk, dan wil ik daarvoor geen geld van anderen aannemen. Dan moeten wij dat ook betalen. Het mag ons ook wat kosten.
Ja.
En daar hebben we gemerkt dat daar ook echt wel verschillen zijn. Een andere kerk heeft gewoon geld genomen en gezegd, nou, wij maken een mooi feestje voor de buurt. Nee. Voor mij zou dat wel een grens zijn die ik niet over wil gaan. En hetzelfde geldt voor onze straatfeesten. Die zijn inmiddels ook al bijna wel legendair geworden in onze wijk. Omdat we op de plek waar altijd de meeste problemen zijn, heel veel gedronken wordt en ruzie is en zo en gevochten wordt, hebben we gedacht, als wij goed nieuws hebben, dan moeten we daar beginnen met een feest. Dus hebben we al 8 jaar geleden of zo zijn we daar begonnen op straat. Hebben we een DJ gevraagd uit de wijk of die muziek wil opleggen. Een grote stereo-installatie gekocht voor buiten. Tent opgebouwd, vuur gemaakt. En middenin hebben we een bijbelverhaal verteld. En hebben we voor eten gezorgd. Gezegd, de kerk nodigt iedereen uit. We zijn hier op straat. Iedereen die wil mag komen. We vieren feest, want we hebben goed nieuws. Niemand begreep waarom we goed nieuws hadden. Maar ze vonden het een heel leuk feestje. En zo begonnen we eigenlijk te evangeliseren. Letterlijk. Goed nieuws voor de wijk te brengen. En middenin steeds weer een verhaal van Jezus te vertellen. En dat is inmiddels gewoon een heel belangrijk bestanddeel van het wijkleven geworden. En ook daar merk je, is ook wel de uitdaging dan, dat de stad zegt, we vinden het wel goed. We willen het eigenlijk dat we ook wel overnemen, dat feest. Maar dan laten ze natuurlijk wel op een gegeven moment dat bijbelverhaal weg. Of die liedjes die wij zingen, die zijn nu ook niet altijd... Of ze willen ons geld geven, zodat we het eten kunnen betalen. Maar ook dat zou voor mij een probleem zijn, want wij zeggen als kerk nodig jij uit, willen we goed nieuws zijn en dan moet de stad daarvoor betalen. Dat kan ergens niet, vind ik. Dus mag het ons ook wat kosten.
Ja. Maar ja, dat kost je dan wel letterlijk en figuurlijk wat. Kijk, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Dan gaat de subsidiepot niet open. Dus dan moet je maar zien hoe je dan zelf in aan die centen komt. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want als God het wil, dan zorgt God wel voor die centen. Maar goed, ook inzet van de gemeente, gewoon puur handjes, lekker praktisch. Ja, dat wordt dan ook een ander vraagstuk. Dus daar betaal je wel een rekening voor, kerel, met die op zichzelf prima principes. Ik vind het wel mooi om te horen. Ja.
We hebben... Omdat we lang in de wijk leven, hebben we natuurlijk zoveel mensen in de wijk die meehelpen, dat het eigenlijk nooit een probleem was. En de meeste van hen hebben niks met de kerk te maken, maar willen graag zo'n feest mee ondersteunen. En ga dan lekker naar het verhaal luisteren, meedoen en de liedjes zingen en zo. Dus dat, we hebben eigenlijk nooit te weinig ondersteuning gehad. En wat we wel doen, bijvoorbeeld, als we iets voor de wijk doen, waar de stad zegt, dat vinden we ook wel goed als jullie dat doen. Bijvoorbeeld, we hebben voor alle rokers die er zijn in de wijk, hebben we zo'n soort van paviljoen gebouwd, zodat ze in de regen niet nat worden. Daar wilde de stad ook wel betalen. Dat vond ik ook een goed idee, want dat doen we ook voor alle mensen. En hetzelfde geldt voor grote wijkfeesten of zo, waar we wel erbij zijn. En zeggen, dan hebben we ook een grotere tent nodig. Dan kunnen wij wel een groot podium voor jullie maken. Dat de stad daarin ook bijdraagt, dat vind ik heel logisch. Maar je moet altijd goed opletten en goed nadenken. En niet te snel denken, er is geld, dat willen we hebben of zo.
Ja, dan ga je snel de bietenbrug op en dan gaat er heel snel heel veel water bij de wijn, ben ik bang.
Ja, en onze kerntaken, daarvoor moeten we zelf betalen, vind ik. Dat is ons doel. En ik wil niet dat later iemand van de stad, ze zegt een beetje omgekeerd ook. Ik ben misschien minder bang dat zij iets overnemen, maar meer het gevoel dat op een gegeven moment iemand klaagt, hey, we hebben jullie subsidie gegeven en dan ga je ons evangeliseren of zo. Hoe kan dat? Daarom hebben we niet gevraagd. En daar zijn we ook heel zuiver. Als we bij een wijkfeest gevraagd worden of onze band muziek gaat maken. Dan doen we dat wel op onze manier. Maar we gaan niet dat gebruiken om dan een of andere hele lange preek te gaan houden of zo. Dat zou niet eerlijk zijn, want daarvoor zijn we niet. Dat wilden ze niet. Dat vroegen ze niet. Maar we hebben wel eens een keer een school gehad, een schoolklas. Daar zei die klas, ik zou wel graag van jullie het kerstverhaal willen horen. Kunnen jullie dat vertellen? Dat is helemaal niet normaal in een Oost-Duitse school. Dus dan zijn ze met de hele klas naar het Patrick Center gekomen om het kerstverhaal te horen. Dus als zij het vragen, dan zijn we natuurlijk graag bereid.
Ook. Ja, ik wou net zeggen. Dan moet je de kans ook pakken. Ja. Ja, mooi man. Ja, ik vind het mooi. Het klinkt me ook een beetje als... Het neigt een beetje naar het idee wat ik altijd had bij de eerste gemeente. Die hadden niet maar één dienst op de zondagochtend. Maar die stond ook midden in de samenleving en leefden iedere dag met elkaar samen. En ook een, net wat je ze net ook al zei, een soort van uit elkaar getrokken zondagsdienst. Dus je hebt de zondagsdienst verspreid over de week heen. En hij zit ook echt ingebakken in het normale leven. Dus het neigt mij ook, of het geeft mij meer het beeld bij, goh, hoe zag die eerste gemeente er dan uit? Hoe deden die dat? En ook die waren razend effectief, laten we eerlijk zijn. Maar dat was ook een totaal andere vorm dan dat we nu traditioneel kerkelijk doen met een gebouw en één dienstje op een zondag, even heel zwart-wit uitgedrukt, hè? Die deden hetzelfde, midden in de gemeenschap, iedere dag. Ja, mooi hoor. Ik vind het wel wat hebben.
Ik denk dat wij wel sterk geleerd hebben, dat is dat gemeenschap waar je kunt groeien en kunt leren, niet hetzelfde is als events organiseren. En de eredienst is eigenlijk een event wat veel tijd kost voor meestal een klein groepje van mensen die het voorbereidt. En voor de gemeenschap meestal maar weinig brengt. Want je zit in de dienst en daarna gaan heel veel naar huis. Of je drinkt nog een kopje koffie, maar dat valt best wel tegen wat je daar eigenlijk aan tijd hebt met elkaar.
Ja.
En als leerlingen van Jezus is dat niet altijd de effectiefste methode om te groeien. Maar samen met elkaar dingen doen en dan ruzie maken of zo, dat is heel effectief voor discipelschap.
Ja.
Daar leer je veel van.
Ja, ja, absoluut. Nou, en sowieso, hè, daar heb je denk ik ook al een toverwoord ertussen zitten. Het is discipelschap. En discipelschap gaat verder dan mensen bekeren. Discipelschap zit hem in iedere dag. Zit hem in hoe is jouw dagelijkse wandel met God. Is een veel breder begrip dan een preek op zondag. Een preek op zondag is een deel daarvan. Maar als dat het is, ja, dan, dan hebben we toch niet helemaal begrepen wat discipelschap is, denk ik. Ja.
En discipelschap begint voor ons ook gewoon op het moment dat je door de deur komt bij ons. Of dat we je buiten ontmoeten. En we zijn met elkaar aan het leren, allemaal. En dat begint ook lang voordat iemand zich bekeert. En meestal is bekering sowieso een lang proces van veel kleine mini-stapjes en besluiten die mensen maken. En dat zien we heel, heel sterk hier. Dat soms is de grootste bekering die mensen gemaakt hebben wel de eerste stap om door die deur te komen. Hoewel wij gewoon een café hebben wat voor iedereen open is en waar je gewoon een kopje koffie kunt drinken en met niemand hoeft te praten als je dat niet wil, is toch die eerste stap ontzettend groot voor heel veel mensen. En er zijn mensen die eerst maar 3-4 maanden elke dag even langskomen, maar niet naar binnen gaan. En dan die eerste stap doen. En dan heb je ze soms dat ze een half jaar of zo gewoon alleen een kopje koffie drinken weer gaan. En dan een half jaar op een gegeven moment vragen, hey, kan ik hier ook meedoen? Of dat wij gewoon zeggen, hey, ik ken jou toch? Nee, je zit hier toch heel vaak? Heb je zin om even mee te helpen koffie te koken?
Ja, maar goed, dat betekent wel dat je dan die 3-4 maanden wel de deur open moet hebben. De koffiemachine moet wel ratelen. En dan moet je daar ook in het geduld en het vertrouwen hebben in God. De deur staat open. En wij zijn niet degene die de oren van die mensen kan openen, dat moet God doen. En als God dat doet, nou, dan staat de deur open, de koffie staat klaar. We willen je er graag meer over vertellen. Ja, fascinerend. Mooi hoor. Hey, wat voor advies zou je geven aan andere zendelingen? Die proberen een balans te vinden tussen missionair en humanitair.
Ja, ik vind het moeilijk. Ik vond die vraag in het begin al heel moeilijk. Omdat zo'n balans, dat betekent eigenlijk dat er twee verschillende dingen zijn. En ergens liggen die zo dicht bij elkaar voor mij, dat ik het moeilijk vind daar te onderscheiden. Het evangelie is heel sociaal. En de implicaties van het evangelie en van Jezus navolgen zijn ook veel socialer als wij dat soms denken. Daarom had ik ook gezegd over armoede, dat veel teksten, veel uitspraken van Jezus daar volgens mij veel radicaal en letterlijker zijn dan wij er vergeestelijk van gemaakt hebben. En dus heeft het heeft implicaties voor je portemonnee en voor je leefstijl, voor alles als je Jezus volgt. En als we dat gaan omzetten, dan is het automatisch ook humanitair, sociaal, alles wat we doen. Het zit er gewoon in. Dus dat is het eerste. En het tweede, denk ik, is ontzettend belangrijk dat we willen niet hulpverleners zijn. Zodra je dat begint te doen, word je automatisch ook kun je een heel mooi project zijn, maar je bent hulpverlener. De anderen zijn degene die de hulp nodig hebben. En je hebt een distance, een verschil ook tussen in level. Je bent niet op dezelfde hoogte. En zo kun je geen gemeente bouwen. Dus als je gemeente wilt bouwen, moet je altijd heel goed erop, daarnaar kijken dat je niet hulpverlener wordt. Of ook niet, en natuurlijk ook niet geestelijk of zo. De geestelijke en de leken daar. Maar dat je op dezelfde hoogte blijft en samen met de mensen werkt. En dat betekent voor ons ook dat het niet mag zijn dat ik alleen maar aan het helpen ben. En ik geen hulp van anderen krijg. Dus ik moet me laten helpen ook door anderen. En het moment waarop ik het zelf niet meer weet en de ander mij gaat helpen, dat is meestal het moment waar de gemeente eigenlijk gaat ontstaan. En als je daarop let, dan kan volgens mij een sociaal project of een sociale gemeentestichting geen sociaal project worden. En dan gaat erom dat de mensen zelf ook, dat we allemaal met elkaar in dezelfde boot zitten, dat we elkaar helpen. En ik weet heel veel dingen niet die andere mensen wel weten. En dat ik soms ook wel bewust die situaties ga opzoeken waar ik hulp nodig heb van anderen. En daar is misschien nog, omdat we nu in het Nederlands bezig zijn, uit mijn Nederlandse opvoeding heb ik wel heel sterk geleerd dat het ideaal wel is, als je het zelf kunt, is beter. Als je geen hulp nodig hebt. Je vraagt alleen hulp als het echt nodig is. En zelfs dan was het in mijn familie nog wel zo, soms is het toch nog beter dan een handwerker te betalen dan de buurman te vragen. Zelfstandig zijn en onafhankelijk is beter. Nou, dat is eigenlijk een heel groot gif voor een gemeentestichting. Zo kun je geen gemeente opbouwen. Je moet je juist laten helpen. Je moet je kwetsbaar opstellen. En je moet dan ook dingen gaan doen die je zelf niet kunt en waar je de anderen nodig hebt. Toen wij het gebouw gingen renoveren, heb ik ook gelijk gezegd tegen onze buurmannen en buurvrouwen. Jongens, zullen we dit samen gaan doen? Ik heb geen idee hoe je dat doet. Ik kan een gat in de muur boren en zelfs dat gaat nog niet echt goed bij mij. En nu willen we een heel gebouw, wat in een ontzettend slechte toestand is, willen we helemaal gaan renoveren. En we willen het liefst geen handwerkers betalen. Nou, dat moeten jullie gaan doen. Je zei, ik heb een mooie visie hier, een droom, maar jullie moeten die hier nog even gaan bewerken, want dat tot die goed past. En dan mogen jullie zeggen hoe we het gaan doen. Nou, dan hadden we wel 3 of 4 verschillende ideeën hoe het moest worden gedaan. Dus dat was toch even dan ontdekken wie er dan wat mag beslissen. Maar daardoor is het hele, alles wat er ontstaan is, daar is altijd eigenlijk het huis, het gebouw, de gemeenschap van de mensen geweest. En niet dat van het project van de zendelingen of zo, van de dominee.
Ja. Ja, knaller van een tip, kan niet anders zeggen. Kerel, heb jij nog laatste dingen dat je denkt van, joh, die wil ik nog kwijt? Of zijn we er doorheen voor deze keer? Dat kan natuurlijk ook.
Nou, misschien nog heel persoonlijk. Ik denk voor mij de stap om het sociale milieu, de leefwereld van de mensen te begrijpen, die aan de onderkant van de samenleving leven, heeft heel lang geduurd. En ik zou iedereen willen bemoedigen, als je in die richting gaat, niet op te geven. Want de eerste 2 jaren kon ik gewoon niet meepraten met mensen. Ze hadden zulke andere thema's, zulke andere dingen. En mijn grapjes kwamen helemaal niet aan. En hun grapjes begreep ik ook niet. En hun muziek vond ik niet leuk. En heel veel andere dingen moest ik allemaal leren. En het was ontzettend waardevol om in die cultuur erin te gaan zitten. Ik heb er ontzettend veel geleerd, maar het heeft wel lange tijd geduurd.
Ja. Ja, met al het merk van deze kant ook. Het is niet vandaag binnenkomen en vandaag al compleet al draaien. Dan moet je best wel tijd en energie insteken. En ook gewoon toch wel de volhardendheid hebben om ermee door te gaan. Ook gewoon te blijven leren iedere dag. Ja, herkenbaar.
En misschien ook wel de bereidschap met Jezus je smaak te veranderen.
Ja, niks mis
mee. Gewoon te zeggen, vroeger luister ik naar Bach.
Ja.
Nu luister ik naar Oost-Duitse rockmuziek. Ja. En van alles wat er op radio is en zo.
Ja, ja, wat vind je van Oost-Duitse rockmuziek?
Nou, heel mooi.
Ja,
inmiddels vind ik het heel mooi. Ja.
Ieder van deze kant. Iets, ja, dat
kilt. En slager. Slager, heel populair in onze wijk.
Och, dat is, maakt me gek. Ja, ja, dat, ja. Oeh. Ja, guilty pleasures, mensen. Guilty pleasures. Nou ja, binnenkort hoop ik een keer de kant een keertje op te gaan. En dan ga ik er zeker van genieten van die muziek. En daarmee wil ik het afronden. Ik wil Christian bedanken voor zijn tijd. Hopelijk snel tot ziens. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.